Er was eens een verhalenverteller. Vroeger. Op school bijvoorbeeld. Wie herinnert zich niet die meester die zo goed vertellen kon? Prachtige geschiedenisverhalen. Als het even kon, bij de grote platen van Isings. Maar de verteller komt weer terug, ook op school. In Zwolle begint de victorie. Daar, in de binnenstad, ligt de verhalenboot. Het belangrijkste podium voor vertellers. En daar vinden we ook de school vol van verhalen van meester Beumer. En van Bushra en Almer, twee vertelkinderen.
Hallo, ik ben Bushra, ik zit in groep 7a. En ik zit op de school OBS Kleurenvaar, een school vol van verhalen.
Hallo, ik ben Almer, ik ben 9 jaar, ik zit in groep 6a en ik zit ook op de Kleurenvaar.
Ja, en vanmiddag gaan we een verhaal vertellen, een kerstverhaal. Ik ga het meisje met de zwavelstokjes vertellen.
Ik ga een verhaal vertellen over een kleine wolf. Die kan er niet bij houden, dus dan moet hij weg naar het dorp van de mensen en die probeert daar onderdak te krijgen. Maar dat gaat allemaal niet zo goed, maar de rest ga ik niet verklappen, anders... Ja.
Het is best wel leuk, zo'n school vol van verhalen. En we zijn ook de eerste school met vol van verhalen.
Een school vol van verhalen. Dat klinkt een beetje alsof je er alleen kunt komen via perron 934 op station Zwolle. Of alsof achter elke deur en in elke lade die je opentrekt een verhaal schuilgaat.
Ja, elke klas doet aan verhalen en... De hele school doet gewoon van alles over verhalen.
Dus wie je ook aanspreekt, die zal je iets te vertellen hebben. En dat kan zijn kinderen die graag een verhaal willen vertellen. Heel veel kinderen die heel graag verhalen horen. Leerkrachten die graag verhalen vertellen aan kinderen.
Het is duidelijk dat iedereen op de school vol van verhalen is aangestoken door het vertelvirus. Maar hoe is het zover gekomen? Meester Beumer vertelt.
De eerste die besmet raakte was ik zelf. En toen heb ik aangeboden om dat dus bij ons op school te gaan doen. En zo is het eigenlijk begonnen. Gewoon als leuke activiteit voor de kinderen. Totdat dus na afloop van zo'n vertelmiddag, want zo noemen we dat, een van de kinderen de vinger omhoog stak van meester, mag ik ook een verhaal vertellen? Nou, dat was Bushra. Dat was echt de allereerste die dat graag wou. En die ging zitten en die vertelde werkelijk een schitterend verhaal over de prinses en de gouden bal.
Ja, ik was naar een workshop gegaan en toen vroeg ik of ik ook een verhaal mocht vertellen. En zonder het te oefenen heb ik verteld. En nu ben ik een verhaalverteller.
Toen waren er ineens nog meer kinderen die zeiden, oh, maar dan weet ik ook wel een verhaal. Dus daar ging het virus en op een gegeven moment dachten de leerkrachten van ja, als kinderen kunnen vertellen, dan moet ik het toch zelf ook kunnen.
Bushra en Almer zien uit naar de middag. Dan is het namelijk weer vertelmiddag. En zij zijn aan de beurt om te vertellen. Maar eerst moeten ze de saaie lessen doorkomen. Saai? Wel nee, niet op een school vol van verhalen.
Wij willen graag beginnen. Dankjewel. Oké. Okay. Ik ga weer een verhaal vertellen van Gijs en van Thijs. Ik hoor al yes. Yes. Oké. Okay. Het was tweede kerstdag. Een beetje zo'n vervelende, luie kerstdag.
Rekenles in de klas van juf Jannie. Ook zij heeft het vertellersvirus te pakken. Regelmatig vertelt ze een verhaal over Gijs en Thijs, tweelingbroertjes, die elkaar graag in de maling nemen. Deze keer maakt Gijs een speurtocht voor Thijs, die onderweg rekensommen moet oplossen.
Gijs ging de speurtocht uitzetten. En de eerste die hij opschreef, zo op zijn knieën met de pen, was niet zo heel netjes, maar ik kon het lezen. 1 kerstslinger is 3,5 meter. Hoeveel decimeter is dat? A, 350 decimeter. E, 3500 decimeter. Of B, 35 decimeter. Hij schrijft de goede letter maar op.
De leerlingen moeten de letters goed onthouden, want daar kunnen ze straks weer een woord van vormen. Een rekenles met een beetje taal erbij, gegoten in een spannend verhaal.
Gijs ging weer verder. Het volgende briefje.
En het mooie van vertellen is dat je daarmee een sfeer creëert, waardoor de kinderen in een bepaalde beleving komen, waardoor ze volgens mij hetgeen wat ze aangeboden krijgen nog veel dieper in zich opnemen.
Ja, dat vertellen is natuurlijk leuk voor de kinderen, maar ook handig voor juf Jannie.
Ja, ik heb een manier proberen te vinden om zoveel mogelijk kinderen betrokken te houden, te krijgen bij de rekenles. En ik heb gemerkt dat het op deze manier aanslaat. Ik heb een aantal flink enthousiaste leerlingen die ook regelmatig zelf vragen om een zogenaamd Gijs en Thijs verhaal. En ja, voor mijn gevoel heb ik nu een heel gedeelte kinderen die anders al afhaken op het moment dat het rekenboek gepakt wordt. Die heb ik nu betrokken. En dat is natuurlijk prachtig. 540 kerstbomen worden verdeeld onder 90 mensen. Man, wat moet je met al die bomen? Maar goed, hoeveel krijgt ieder? S, 600. E, 70. Of L, 6.
Wat was de middelste?
70, 1.
600, dat is meer dan, de mensen. En 6, dat is een beetje weinig. En 70, ja, gokken.
Daar merk je dat de kinderen zo betrokken zijn bij de les. En laten we eerlijk zijn, als je een uur lang rekenen geeft, dan zijn er ook wel momenten dat de aandacht verslapt. Maar heb jij jouw rekenles in een verhaal gegoten, dan kun je op dat moment net even weer iets van het verhaal oppakken, waardoor alle kinderen zoiets hebben van, oh jee, wat gaat er nu gebeuren? En dan ga je weer verder.
Hij wist het echt niet meer. En hij wist ook echt niet meer hoe hij terug moest komen. Want nu hij zo rondkeek, leek alles op elkaar. En het werd donkerder en donkerder. En als het stil wordt in het bos, is het net alsof je allerlei rare geluiden gaat horen. Juist precies zoiets, ja. En ook...
Bushra en Almer vinden de rekenles in elk geval op deze manier een stuk leuker.
Hoe juffrouw het ook vertelt, dat is ook best wel grappig. En dan vind je het misschien wat leuker.
Dan krijgt iedereen meer interesse in de vakken op school. Dus het is een hele goede manier van vakken leren.
Maar merkt juf Jannie dat dan ook in de cijfers die de leerlingen halen?
De betrokkenheid wordt zeker groter, dat merk ik aan alle kanten. Of de prestaties daadwerkelijk omhoog gaan, kan ik op dit moment nog niet zeggen. Dat zou ik graag willen zeggen, maar daarvoor is het nog te vroeg. Ik hoop in de toekomst dat ik kan meten dat de prestaties hiermee omhoog gaan.
Vertellen blijkt dus ook een nuttig leermiddel te zijn. Ook Raymond den Boestert merkt dit. Raymond is professioneel verhalenverteller en hij vertelt regelmatig voor groepen kinderen.
Nou, verhalen vertellen in zijn algemeenheid is een heel goed instrument voor taalbevordering. Veel allochtone kinderen die zijn niet gewend om te lezen, dus dat is een instrument waar je weinig aan hebt op het moment dat je met de Nederlandse taal bezig wil zijn. Terwijl ze wel uit een cultuur komen waar veel meer verteld wordt. Dus op het moment dat je werkt met verhalen en met het bedenken en vertellen van verhalen, is dat een heel goed instrument om met die Nederlandse taal bezig te zijn.
Raymond gebruikt zijn verhalen ook graag om kinderen te helpen integreren.
Wat ik leuk vind aan verhalen is dat ze kunnen binden. En als ik op een school kom in een van de grote steden, waar kinderen zijn in één groep die overal vandaan komen uit allerlei verschillende landen. En ik vertel bijvoorbeeld verhalen van Anansi de Spin. Het zijn verhalen die komen van oorsprong uit Afrika. Ze zijn letterlijk op de slavenschepen meegereisd naar Suriname en de Antillen. Hebben daar ook weer een eigen functie gekregen in die slavenmaatschappij. En met de immigraties in de jaren 70 zijn die verhalen naar Nederland gekomen. Maar onderwijl kun je wel zeggen dat Anansi ook een Nederlands verhaalfiguur is. Omdat ze ook op Sesamstraat bijvoorbeeld zijn voorgelezen door Gerda Haventong. Dus op het moment dat ik op zo'n gemengde school kom en een Anansi-verhaal vertelt, dan wordt hij gekend door een groot gedeelte van de kinderen. Dat helpt om te integreren. De verhalen die komen, die meegenomen zijn uit de landen waar die kinderen vandaan komen, Suriname en de Antillen, die verhalen krijgen een plek binnen de Nederlandse samenleving.
En net op het moment dat je denkt, het komt nooit meer goed.
Juf Jannie gebruikt verhalen vertellen voor de rekenles. Maar wat doet de school vol van verhalen eigenlijk met geschiedenis?
De geschiedenisleraar van vroeger, die zo prachtig kon vertellen, die je dan later ook nog kunt herinneren. Nou, die hebben we hier ook, maar die geven we dan bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om te zeggen van, richt je klas dan ook maar zo in dat het vertellen uitlokt. Dus die heeft een oud schoolbankje staan en die heeft een vitrinekast met spullen als kinderen. En die zien dat ze zeggen van, nou, meester, waar komt dat nou vandaan? Nou, dat doet hij natuurlijk expres, want dan heeft hij toevallig op dat moment, op die dag, een prachtig verhaal daarover klaar liggen.
Ja, we doen nu over Rembrandt van Rijn. Die heeft ook veel beleefd en dat is ook een soort verhaal. Hij heeft een heel mooi schilderij geschilderd, de Nachtwacht. En hij had nog een vrouw en die was dood gegaan. En nog kinderen, die waren ook dood gegaan. Ja, een stuk van hem is ook een beetje zielig, ja.
Theo Meder werkt bij het Meerders Instituut. Hij doet onderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur en verzamelt ook allerlei volksverhalen. Ook maakt hij verhalen bij de nieuwe lesmethode voor geschiedenis, de 50 vensters van de kanon. Er is veel vraag naar geschiedenisverhalen, merkt hij.
Ik heb op een aantal van die kanonbijeenkomsten gemerkt dat in de opleidingen er heel veel belangstelling is naar nog meer verhalen over de 50 vensters. Zodat zeg maar, aan de hand van een verhaal, dat veel makkelijker blijft hangen dan een hoeveelheid feiten, een bepaald beeld weer geschapen kan worden van de tijd. Zoals dat vroeger ook gebeurde. Kijk, vroeger maakte het onderdeel uit van de opleiding, de kweekschool. Hè. Daar moest een leraar niet alleen de feiten weten, maar hij moest ook op een verhalende manier kunnen overbrengen aan de leerlingen, aan de kinderen, hoe dat zat in die tijd. Dus ze moesten echt een geschiedverhaal kunnen vertellen. En dat is op een gegeven moment uit de opleidingen gehaald. En nu met die komst van die kanon zal dat weer geherintroduceerd worden. Alleen de docenten van nu lopen er nog niet zo erg warm voor. Hè. Maar in de jongere generaties die nu met hun opleiding bezig zijn en waarin dus het verhalen vertellen weer wordt geïntroduceerd, die tonen wel degelijk belangstelling om dat ook weer te gaan doen.
Het verhalen vertellen komt dus echt terug op basisscholen. En niet alleen in Zwolle. Dat merkt ook Cor Sellerode, uitgever van het tijdschrift Vertel Eens.
Je hoort van alle richtingen uit het onderwijs van de PABO's dat men dat onderdeel toch weer graag terug wil hebben binnen het lespakket. Omdat gewoon gebleken is dat, ook al zou je het over rekenen hebben, of taal of geschiedenis, een vak bij uitstek waar vertellen belangrijk is, dat vertellen toch een aspect in zich draagt waarin zaken beter worden onthouden. Het is een kwestie van kunnen en kennen. Met het googlen kun je heel veel, maar ken je het nog niet. En door verhalen leer je het kennen veel beter. Dus het blijft ook langer bij de leerlingen bij.
Op de school vol van verhalen is de ochtend eindelijk voorbij. En dat betekent tijd voor de vertelmiddag. Elke maand kunnen de kinderen luisteren naar een ervaren verhalenverteller. Daarna mogen de kinderen zelf vertellen. En vanmiddag zijn Almer en Boujra aan de beurt.
Goed, nou dan doe ik even dat ik niet meer meester Beumen ben. Dan ben ik nou even de directeur van het theater. Ik heet jullie van harte welkom in het theater van het School Vol van Verhalen. We hebben vandaag 3 artiesten voor jullie. Ada Meurs, Almer en Boujra.
De eerste verteller deze middag is Ada Meurs. Zij is molenaar in Zwolle. En ze vertelde onlangs voor het eerst op de Verhalenboot, het belangrijkste vertelpodium van Nederland.
De volgende stap is dat ik John Beumen, die hier op een school heeft, of op school werkt, die heeft gezegd van joh, als je eens een keer een verhaal wil vertellen, dan moet je het zeggen, want dan maak je tijd voor op school. En ik vind dat wil ik graag een keer vertellen op zijn school.
Die wens gaat vandaag in vervulling. Ada mag haar verhaal opnieuw vertellen, op de school vol van verhalen.
Ik heb iemand ontmoet die geen stickers en sterren draagt. Hoe komt het dat de stickers bij haar niet blijven plakken?
Na het verhaal van Ada moeten de kinderen naar nog 2 verhalen luisteren. Stilzitten en luisteren. Is dat niet te veel gevraagd?
Veel mensen vragen dit. Kunnen kinderen nog wel de rust opbrengen om daarna te luisteren? Terwijl wij hier dus met zo'n vertelmiddag 1,5 uur lang vertellers hebben en vertelkinderen die wil vertellen met werkelijk een ademloos publiek. Kinderen kunnen dus gewoon 1,5 uur stil zijn. En dan zeg ik ook altijd tegen de kinderen, jullie doen hier iets waarvan de volwassenen zeggen dat jullie dat niet meer kunnen.
Niet vergeten hoor, je bent bijzonder omdat ik jou heb gemaakt. En ik maak geen fouten.
Dan zie je ook dat kinderen elkaar daar ook in gaan corrigeren. Want bij een mooi verhaal wordt niet geaccepteerd dat iemand gekkigheid er doorheen gaat halen, hoor. Dan klinkt er een luid sst.
En terwijl hij dat dacht, viel hij een grijze stip op de grond.
Dan is het eindelijk zover. Almer mag zijn verhaal vertellen. Hij vertelt over Grimmy, een kleine wolf die alleen wordt gelaten door haar soortgenoten.
De ijsklompjes zaten aan haar voeten en ze liep op weg. Ze zag een huisje in de verte. Ze liep er naartoe en krabbelde aan de deur. Een oude vrouw deed open en zei verschrikt: "Ik moet niet die vieze natte sneeuw in mijn huis. Ga weg of moet ik je met een bezem uit de deur jagen." Ze sloeg de deur voor zijn neus dicht.
Het concept van de school Vol van Verhalen is voorlopig uniek. Maar er is veel belangstelling van andere scholen, vertelt meester Beumer.
Vorig jaar zijn we een school Vol van Verhalen stichting zijn we begonnen. Om dit landelijk verder op te zetten. Dus met als doel dat nog meer steden zullen aanhaken. We willen het liefst in elke stad een school Vol van Verhalen. En er zijn nu inmiddels ook een flink aantal scholen. En dan denk ik een stuk of 8... die hebben aangegeven van dit willen wij ook wel. En dan in januari gaat in Lelystad de tweede school Vol van Verhalen beginnen. Dus dat is dat virus, hè, wat we moeten verspreiden. Het gaat zo ontzettend makkelijk. En het hele vertellen is op het moment toch wel iets wat in Nederland aan het opkomen is. Er is echt aandacht voor. Ik denk dat de mensen er op het moment wel aan toe zijn om in deze drukke wereld ook een aantal rustpunten neer te zetten. Gezellig, klein, bij elkaar. Toch een beetje afsluiten van de drukke wereld. Of in ieder geval momenten creëren dat je even weer tot rust kunt komen, even bij kunt komen. En het vertellen is daar wel een heel goed middel voor.
Met Grimmy, de kleine wolf uit het verhaal van Almer, komt alles gelukkig toch nog goed.
De man kwam naar buiten en zei: "Kom binnen, gezellig kerstfeest vieren. Ik heb een pot thee op het vuur staan. Kom allemaal gezellig binnen." Ze gingen aan de grote tafel zitten en in het midden de Grimmy. Ja, ik vind het zelf het mooiste kerstverhaal wat ik ooit heb gehoord. Ja, zo iets van met drama zit er wel in, maar soms het komt ook allemaal weer goed. Dus ik vind het verschrikkelijk mooi kerstverhaal.
En dan is het de beurt aan Boujra.
Ik ga jullie het verhaal Het meisje met de zwavelstokjes vertellen. Het was oudejaarsdag. Het was heel erg koud en het sneeuwde. Er was een meisje, houten kistje om haar hoofd heen. Daar zaten allemaal zwavelstokjes. Ze moest dat van haar vader verkopen.
December is echt een verhalenmaand, merkt Raymond den Boestert. De agenda van de professionele verhalenverteller zit dan ook bomvol deze maand.
We beginnen natuurlijk de maand met Sinterklaas. Nou, Sinterklaas is ook één groot verhaal. Ook een verhaal wat eigenlijk steeds groter wordt. Nou, dan volgt er al heel snel kerst op. Het wordt koud buiten, we zitten veel binnen. We zitten lekker bij de kachel of bij de centrale verwarming. Heel Nederland krijgt een bepaald gevoel in deze maand. Dan mogen we sentimenteel zijn, dan mogen we een beetje mijmeren over de wereldvrede. En we herinneren ons ook weer allerlei verhalen van vroeger. Ik vertel ook kerstverhalen van Godfried Bomans. Dat roept een warm gevoel op. Maar wat er jammer aan is, is dat we dan, als het dan eenmaal januari is, dat heel veel mensen weer vergeten dat verhalen vertellen zo leuk is.
Ze had het niet meer koud en die kachel had ze gekregen. En ze leeft nog lang en gelukkig.
Het meisje met de zwavelstokjes overleeft oudejaarsnacht niet. Maar toch loopt het ook met haar goed af, vindt Boujra.
Ja, ik weet niet, maar het is wel beter dat ze echt in de kou leeft. Maar ze is daar wel blij. Dat heb ik wel gelezen.
De vertelmiddag zit erop. Maar wat gaan Boujra en Almer nu verder doen met hun verhalen?
Nou, ik ga heel veel proberen te oefenen. En proberen nog beter te worden, want voor de kerstmarkt in Zwolle-Zuid, want daar gaan we over vertellen.
Ja.
Ja, dan zijn we een zogenaamd kerstgezin. We krijgen dan via de bibliotheek Zwolle krijgen we Charles Dickens kleding. En we nemen ons mobiele theater mee. Dat is een soort theatertentje wat we kunnen opzetten, wat we altijd meenemen. Daar maken we dan een beetje een kerststijl van. En dan gaan we kerstverhalen vertellen. Het is de bedoeling dat het echt een beetje zo die oude Charles Dickens sfeer gaat geven.
Meester Beumer, mag onze ouders zo komen?
Ja, dat mag altijd. Die zitten altijd bij het publiek, hè? Ja. Toch?
Ja.